Dan gaan we verder met de brief aan de Galaten. Daar waren we vorige keer in begonnen. Dus dit is dan de tweede studie, de tweede keer dat we het daarover gaan hebben. En we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. Dat is bij vers 6, maar laten we dan eerst die eerste vijf versen nog een keertje lezen. Voor het verband. Dit zijn die eerste vijf versen. Paulus, een afgevaardigde, een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opwekt uit de doden. En al de broeders die bij mij zijn aan de uitgeroepen vergaderingen van Galatië. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf geeft voor onze zonden om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige aion, naar de wil van onze God en Vader. Aan wie de heerlijkheid zij tot in de aionen van de aionen. Amen. Nou, hier hebben we dus over deze slechts vijf versen hebben we de vorige keer nagedacht. En het lijkt zo, als je het oppervlakkig leest, dat Paulus even de afzender noemt, de geadresseerde. De gebruikelijke groeten, genade en vrede. En dat hij dan snel naar zijn punt toe gaat. Maar we hebben de vorige keer gezien dat in deze woorden toch al heel veel onder de oppervlakte ligt. En dat eigenlijk deze versen een samenvatting zijn van wat Paulus in deze brief gaat uitwerken. Deze brief, de Galatenbrief, heel kort gezegd nog maar eens een keer. Gaat erover, Paulus was daar geweest in die streek van Galatië. Ik had vorige keer ook dit plaatje laten zien waar die streek ligt in het huidige Turkije. Maar daar was hij geweest en daar had hij door zijn prediking, door het goede bericht, het evangelie dat hij daar had gebracht, waren daar gemeenschappen ontstaan die daar samen kwamen rondom het woord. Nou ja, Paulus was verder gereisd, hè, op zijn zendingsreizen, zoals we dat noemen. En na hem waren daar andere predikers binnengekomen. En die verkondigden een boodschap anders dan die van Paulus. En dat kwam er ongeveer op neer dat ze zeiden van ja, je bent nu wel gered uit genade. En je gelooft nu wel in Christus. Maar als je echt als een rechtvaardige wil leven, als je echt gerechtvaardigd wilt worden, ja, dan zul je ook de wet van Mozes moeten onderhouden. En dan zal je de feestdagen moeten vieren, de hoogtijden. Dan zul je je moeten laten besnijden. Nou, enzovoorts, enzovoorts. En Paulus is echt des duivels, wilde ik zeggen, maar dat is niet helemaal de juiste uitdrukking, denk ik. Paulus is furieus, laat ik het woord gebruiken. Pissig, ja, boos. Maar ook verbaasd en verwonderd. Want nou ja, hij legt dat op, we gaan het allemaal nog zien, maar hij legt het op diverse manieren, brengt hij dat onder woorden in deze brief. Van jullie zijn met de geest begonnen en eindigen je nu in het vlees. En jullie waren, jullie waren uitermate verheugd over dat je uit genade gered was en nu nu ga je weer zelf aan het werk, nou, enzovoort, enzovoort. En als we dan in vers 6 aankomen, dan zegt Paulus dus ook: ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht van datgene wat jullie in de genade van Christus roept, tot een andersoortig goed bericht. Dan moet je bedenken dat in al Paulus' brieven, hij op dit punt, na zeg maar zijn inleiding, om dat dan toch maar even zo te noemen, hè, met de afzender en de geadresseerde en de groeten, dat hij in al zijn brieven een dankwoord uitspreekt. Behalve hier, in de Galatenbrief. Ik heb van de week bijvoorbeeld in de Korinthebrief, ik zoek dat nu niet op, maar ik lees het even voor. Zelfs in de Korinthebrieven, waarin Paulus toch ook wel van leer trekt tegen de Korintiërs, die nogal vleeselijk waren, maar zelfs tegen die Korintiërs zegt hij: ik dank mijn God altijd over jullie vanwege de genade van God die jullie gegeven is in Christus Jezus, dat jullie in alles rijk zijn geworden in hem, in alle reden, in alle woord en alle kennis. Dus zelfs over die Korintiërs spreekt hij nog een dankwoord uit. En dat doet hij, kijk het maar na, dat doet hij in al zijn brieven, behalve hier. Hier valt Paulus meteen met de deur in huis.
Ja, maar hij was natuurlijk, je weet wel. Hij was natuurlijk een beetje...
Hij was een beetje boos, ja. Ja. Nou, dat was hij op de Korintiërs ook wel een beetje, hoor. Daar heb ik het idee als ik het zo nu en dan lees. He, die noemt hij opgeblazen. Dan zeggen jullie zijn gewoon opgeblazen. terwijl er van allerlei praktijken daar plaatsvonden die zij toelieten onder het mom van... ja, maar alles is toch geoorloofd? Want dat scheen me door in wat hij daar zegt in de Korinthebrieven. Die Korinthiërs die waren opgeblazen en zeiden van ja, alles is geoorloofd. Dan zegt Paulus, ja, alles is wel geoorloofd. Maar daar gaat het niet om. Niet alles is nuttig. En in 1 Korinthe 5 lees je bijvoorbeeld over een, wat was het, een man die het, moet netjes zeggen, hield met de huisvrouw van zijn vader. Terwijl daar waren toch wel vreemde en ook wel ernstige praktijken. Maar dit, wat hier gebeurt in Galaten, dat neemt Paulus, nou, zou je dus kunnen concluderen, nog veel en veel zwaarder op dan wat zich in Korinthe afspeelde. En ga je fiets pakken, Jens?
Ja.
Dus, nou, hier geen hartelijke groeten, maar meteen patsboem. Paulus valt met, hier geen dankwoord, maar hij valt meteen met de deur in huis. En hij zegt, ik verwonder mij. Hij was verbaasd. En, ja, en ook boos zullen we merken. Ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht van datgene wat jullie in de genade van Christus roept tot een andersoortig goed bericht. Ja, die diverse vertalingen die lopen hier wat uiteen. Kijk, dit is de NBG en de Statenvertaling. Dit is geschriften dan, en dan zegt, daar staat, ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht van datgene. De NBG en de Statenvertaling hebben allebei van degene. En datgene zou dan slaan op het evangelie, hè? De genade en degene, dat is dan natuurlijk de persoon van Christus. Nou ja, ik denk dat het in de praktijk erg weinig verschil maakt, want het evangelie is een persoon in wezen natuurlijk, hè? Dat is Christus, de opgewekte. En daar ging het over, dat hebben we vorige keer gezien in de voorgaande versen. Hè? Paulus was niet geroepen, hij was een apostel niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft, zegt hij in vers 1. Maar hoe dat nou in het Grieks zit, of dat dit woordje, het is gewoon het lidwoord, de roepende. Of het nou het roepende of de roepende, of het nou over genade gaat of over Christus. Nou, in de praktijk maakt het weinig verschil. Maar zij werden in ieder geval van de genade van Christus, waren zij overgebracht. Hè, ze waren in de genade van Christus geroepen. Dat was wat Paulus hun gebracht had, hun verkondigd had. En ze waren overgebracht, overgeplaatst tot een andersoortig goed bericht. En dit woord, ik moet het af en toe een beetje technisch maken, want het gaat hier echt om woorden. Maar dit woord kennen we allemaal wel. Heteron, heteros, heteron. En ik wou zeggen, daar word je tegenwoordig mee om de oren geslagen. Hè? Heteros, hetero. Maar inderdaad, iemand die hetero is, die... Die valt op het op de andere soort, zeg maar. Toch? Ja. Dus heteron, ja, dat is andersoortig. ik denk als wij het zouden schrijven, maar in het Grieks bestaat het niet, dan zouden we goed bericht of evangelie tussen aanhalingstekentjes zetten. Want het is natuurlijk niet echt een goed bericht waartoe de Galaten waren overgebracht. En dat zegt hij dan ook in het volgende vers. dat niets anders is dan dat er sommigen zijn die jullie verontrusten en die het goede bericht van Christus willen vervormen. Weer even erbij zetten wat andere vertalingen zeggen. De NBG zegt, in plaats van dat niets anders is, hè, zegt geschriften, zegt de NBG, en dat is geen evangelie. Dat is wel het idee, hoor, wat de NBG hier zegt. Maar wat Paulus hier doet, is hij speelt met twee woorden in het Grieks. Daarom liet ik net dat woordje heteros even zien. Ga ik even terug naar het vorige vers. Hij zegt hier, tot een ander soortig goed bericht. Dat woordje heteron. En dan zegt hij in dit vers, dat niet anders is. Dit is dus een ander woord voor anders. Je hebt dat woord heteron, dat betekent echt andersoortig. Maar dit woord allo of allos, dat betekent anders. Want Paulus zet in deze brief uiteen, maar nu grijp ik vooruit en daar gaan we volgende keer waarschijnlijk wel terechtkomen in hoofdstuk 2. Maar ik neem aan dat het ook wel enigszins bekend is bij jullie. Daar spreekt Paulus dus wel van een ander evangelie. Hij heeft het daar namelijk in hoofdstuk 2, vers 7 of 8 is het, meen ik. Over, vers 7. 2 vers 7, over het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. En dat is geen andersoortig evangelie, maar het is wel anders. Dus Paulus die zegt, ik had geloof ik ook nog even hoe de, dit is de schriftwoordvertaling van Wim Jansen op schriftwoord.nl kun je die vinden. Heb ik het even bij elkaar gezet. Daar staat, ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht vanaf die jullie roept in de genade van Christus, tot in een andersoortig evangelie. En dan zegt hij dat geen ander is, heeft de schriftwoordvertaling. Dus het is andersoortig, maar het is niet anders. Kijk, je kan een auto kopen. En als je een blauwe auto koopt en je laat hem daarna wit spuiten, dan kun je zeggen van, heb je een andere auto? Nou, het is dezelfde, hij is alleen anders. Maar dan heb je niet opeens een hele andere auto. Maar dat andersoortig is echt van een andere soort. En het idee van de, dat is een beetje een technisch verhaal, maar ik denk dat het idee van de, als je nou zegt van nou, ik volg het niet echt. Ik denk dat dit idee, hè, wat de MBG hier heeft, dat is geen evangelie. Nou, dat klopt in ieder geval wel natuurlijk, want dat is wel de boodschap van Paulus. Dat is geen evangelie, dat is geen goed bericht. En heel de brief gaat daar ook over. Dat waar zij in begonnen waren, ze waren in de geest begonnen, in genade geroepen. En nu waren ze bezig in het vlees om het zelf voor elkaar te krijgen, om zelf te werken. Nou, Paulus zegt, dat is dus geen evangelie. Klik ik die even weg, de NBG. Dat niets anders is dan dat er sommigen zijn die jullie verontrusten. Zoals ik net al zei, die Galaten waren in genade geroepen en nu waren daar predikers gekomen die verkondigden een boodschap van ja, je bent nu wel gered uit genade, jullie zijn wel gered, maar om nu rechtvaardig te leven, om als een rechtvaardige te kunnen leven, moet je dit, dat, zo, moet je de feestdagen houden. Ja, en zelfs je laten besnijden. Nou, Paulus zegt dat zij werden verontrust. En dat kun je natuurlijk heel letterlijk nemen. Ze raakten daardoor hun rust kwijt. Want als je de dingen zelf moet gaan bewerken, als je niet meer uit genade leeft, ja, dan raak je rust kwijt. Want wanneer is het dan goed? Wanneer is het dan voldoende? Wanneer doe je dan genoeg? Ja, nooit natuurlijk. Een mens faalt altijd, een mens komt altijd tekort. Maar dat was juist de boodschap. De Galaten waren gered uit uit en door genade, door Christus Jezus. Zelfde, zegt Paulus ook in deze brief. Hij had hen Christus Jezus voor de ogen geschilderd. Als gekruisd zijnde. En dat, daar hadden zij hun hoop op gevestigd. En nu waren er dus anderen gekomen met een andere boodschap, waardoor zij zelf aan het werk werden gezet. En ja, die verontrusten hen. Ze raakten daardoor hun rust kwijt. En Paulus zegt ook in deze brief, ja, dat onder jullie is haat en nijd en jullie bijten en vereten elkaar.
Maar dat komt, je vindt niet alleen dat je zelf wat moet, maar je gaat het ook tegen een ander.
Dat is ook zo, ja.
En daar komt gewoon herrie
van. Daar gaat het ook nog eens om. Waar men onder de wet leeft, is het niet alleen van dat je zelf tekort komt. Nee, je gaat ook vooral naar die ander kijken wat die tekort komt. Want dat is het ook natuurlijk. En daardoor bijten en vreten ze elkaar. Ja. Ja, als je het snel zegt. Ze vraten elkaar op. Ja, dat is wat onder de wet gebeurt. De balk en de splinter, hè? Nou, dus zij werden verontrust. En zij wilden het goede bericht van Christus vervormen. Er zijn sommigen die jullie verontrusten en die het goede bericht van Christus willen vervormen. Zij verdraaiden het evangelie. Het werd verdraaid, het werd verdraaid nog aan toe. Hè? Het werd de nek omgedraaid. Maar het evangelie werd ook echt de nek omgedraaid. Want hè, dat zagen we net. En we geven het aan, dat is geen evangelie. Je hebt dan ook geen evangelie meer. Dan zegt Paulus, maar ook al zouden wij, of een boodschapper, een engel uit de hemel, aan jullie een goed bericht brengen, naast dat wij als goed bericht aan jullie brengen, laat hij in de ban zijn. En Begezel zoiets hebben, oh ja, die zij vervloekt. Zoals staat, hè?
Anathema.
Anathema, ja. Het is wel leuk dat je dat zegt, want De Concordant Version zag ik van de week. Die heeft, dat is een Engelse concordante vertaling. Die zegt, let him be anathema. Die heeft dat Griekse woord niet vertaald. Die heeft dat gewoon laten staan. Want ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Anathema. Wat betekent vervloekt zijn? Wat betekent in de ban zijn? En dat is met heel veel van die woorden, dat heeft bij ons dan een bepaalde lading gekregen, een godsdienstige lading vaak. In dit vers staat bijvoorbeeld ook het woord engel, angelos. Ja, dat is dus gewoon een boodschapper. Maar wij denken bij een engel aan die tekeningen met die geestelijke wezens met van die vleugeltjes. Maar we kennen in de Bijbel ook engelen, boodschappers, die gewoon als mens, als man verschenen. Al in Genesis, dus ja, nou, dat weet jij dan weer. Maar
nou, daar wordt gewoon gezegd, zou voor de Heer iets wonderlijks zijn. Een stukje dat Sarah ging lachen.
Ja, ja, met die, er waren er volgens mij drie, hè? Drie boodschappen, ja. Drie mannen.
Ja, ik heb die tekst in mijn kamer staan. Zou voor de Heer iets te wonderlijks
zijn. Ah, vandaar dat je hem wist.
Zo goed ben je niet.
Zo goed ben je niet.
Maar Paulus, ik kom zo terug even nog op dat vervloekt zijn of in de ban zijn, maar Paulus zegt het hier echt heel sterk. Hè? Hij zegt, ook al zou ik zelf terugkomen bij jullie met een andere boodschap dan wat ik eerder gebracht heb, laat ik dan in de ban zijn of vervloekt. Of hij zegt, ook al zouden wij of een engel, nou, als er iets overtuigend zou zijn, is toch wel een engel uit de hemel, als wij een engelenverschijning zouden zien. Maar hij zegt, ook al zouden wij of een engel uit de hemel aan jullie een goed bericht brengen, naast wat wij gebracht hebben, weg ermee. Vervloekt, in de ban. Dus dat is echt wel heel sterk. Nu zijn er mensen die hebben, Dit is allemaal wel echt gebeurd, hè, later. Ik bedoel, Mohammed verscheen ook een engel. Dat was de engel Gabriel. Gabriel heet hij in de Koran. Maar ook Mohammed werd aangewezen door een engel van God als profeet. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat kan je gewoon op Wikipedia of waar dan ook terugvinden. En misschien wel dichter bij huis. Die beweging is in Nederland niet zo groot. Maar in Amerika heb je de beweging van de Mormonen. En in de 18e, 17e of 18e eeuw is eraan die leider van die Mormonen, Joseph Smith. Is er ook een engel, die heeft ook openbaringen ontvangen van engelen. En dat heeft hij, daar heeft hij geloof ik een boek over geschreven. En daaruit is die beweging ontstaan. En die is volgens mij in Amerika toch vrij groot. Ja, dus dat wat Paulus hier zegt, dat is later ook nog eens gewoon gebeurd. En als je ziet hoe groot de beweging die voor de religie is die voortgekomen is uit het Mohammedanisme. Nou ja, die Mormonen ook van mijn apart, is wat minder groot, maar er zijn toch wel heel veel mensen misleid op die manier. Nou ja, Paulus zegt het dus heel sterk, ook al zouden wij of een boodschapper, een engel uit de hemel aan jullie een goed bericht brengen, naast dat wij als goed bericht aan jullie brengen, laat hij vervloekt of in de ban zijn. En dat is dus inderdaad dat Griekse woord anathema. En wat is dat nou, in de vervloekt zijn of in de ban? Vervloeking is eigenlijk het ontbreken van zegen. En zoals duisternis het ontbreken van licht is, zo is vervloeking het ontbreken van zegen. Wij denken dan misschien aan allerlei, meteen aan, weet ik veel, aan occulte dingen, aan vloeken die uitgesproken worden of hekserij, weet ik veel. Maar vervloekt is waar de zegen ontbreekt. Dat is gewoon het tegenovergestelde van zegen. Maar dat is verbanning ook, hè. Als je verbannen wordt, dan word je buiten geplaatst. Meestal op een eiland, geloof ik. Maar als je verbannen wordt, dan sta je ook buiten. Nou, als je vervloekt bent of in de ban bent, dan sta je dus buiten de zegen. Nou, dat is precies waar het hier over gaat. Zij hadden het evangelie ontvangen. Dat hadden zij geloofd, die gelaten. Daar leefden zij uit. Ze hadden Christus Jezus leren kennen, de opgewekte, die hen voor de ogen geschilderd was, de gekruisigde en opgewekte. En daar hadden ze een hoop op gevestigd. En ze waren nu overgebracht naar een ander soortig goed bericht. Namelijk dat ze zelf weer aan de slag moesten, dat ze zelf wetten moesten onderhouden. Nou, en ze waren dus buiten de zegen geplaatst daarmee. En wat dat betreft ook verbannen van de zegen. Dat is vrij letterlijk gewoon. Ook al zouden wij of een boodschapper uit de hemel naar Paulus. Paulus had zijn evangelie ontvangen van Christus Jezus uit de hemel. Maar hier zegt hij, als iemand wat anders brengt, op wat voor manier dan ook, die zij vervloekt in de ban. En hij herhaalt het nog een keer zelfs in dit vers. Zoals wij het voorheen uitgesproken hebben, zeg ik het nu weer. Indien iemand aan jullie een goed bericht brengt, een evangelie brengt, naast dat wat jullie accepteren, naast dat wat jullie eerder ontvingen, laat hij in de ban zijn. Ze laten geen gras overgroeien, geen onduidelijkheden. Paulus zegt het twee keer, die zij vervloekt, die zij in de ban. Heel sterk en onduidelijkheid kun je Paulus in ieder geval niet verwijten hier in deze verse.
Paulus nou wel niet duidelijk
mag zijn. Ja, het is goed dat hij zo duidelijk is, toch?
Ja.
Ik hou er ook wel van.
Ja.
Geef mij maar gewoon duidelijke praat, dan duidelijke taal. Dan weet je waar je aan toe bent.
Ja.
Nee, niet verpakt. Geen strikjes en mooie verpakkingen. Gewoon hoe het is. Want overreed ik nu mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Ja, ik ga het niet te technisch maken, niet naar elk woord specifiek toeklikken. Ik vind dit een beetje een rare zin, ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Overreed ik nu mensen of God? Overreden is overtuigen.
Is dat vers 10?
Ja. Heeft de Statenvertaling.
Kans mensen te
ja, in de Statenvertaling staat: predik ik nu de mensen of God? Ja, je hoeft God toch niet te prediken. Hij heeft juist zijn prediking van God ontvangen. Overreed ik nu mensen of God? Dit woord, laat ik het dan toch maar... dit woord komt van het Griekse woord pistos. Dat betekent geloof of vertrouwen. Daar is het van dezelfde stam afgeleid. Je zou het ook kunnen vertalen volgens Interlinea zelf hier met vertrouwen of vertrouwen hebben. Dan zou je volgens mij wel een goede zin hebben. Want vertrouw ik nu mensen of God?
Als ik die scriptie vond, dan zeg ik of ik ben God aan het overreden, of ik ben mensen aan het behagen.
Ja, dat zou kunnen. Dus, ja, het is een wat lastige zin.
Ja.
Maar ik denk dat deze gedachte van de MBG, hè, tracht ik de mensen te winnen of God. Het is geen letterlijke vertaling, maar het is wel een beetje. Het is natuurlijk wel het idee. Want dat is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk wel wat erachter staat. Hè? Als je het eerste deel van de zin te lastig vindt, dan hebben we altijd het tweede deel nog. Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Dus. Kijk, de gedachte is hier natuurlijk dat Paulus het eigendom was, de slaaf van Christus. En dat hij het zocht om hem te behagen en niet om mensen te behagen. Dus Paulus was niet op zoek naar eer van mensen. Kijk, die judaïsten die daar waren gekomen, want zo noemt Paulus ook in deze brief, hè, die Ecclesia in Galatië, die Ecclesia's wilden verjoodsen, die zochten wel de eer van mensen. Als ik naar Galaten 6 vers 13 ga, daar staat, daar komen we dus ook nog op, maar zonder nou om al op heel dat vers in te gaan. Hij zegt hier, want zelfs zij die zich laten besnijden, onderhouden de wet niet. Maar zij willen dat jullie je laten besnijden, opdat zij, dus dat gaat over die predikers, opdat zij zich in jullie vlees kunnen beroemen. Dus Paulus die zet zich hier, hè, hier staat, die predikers die daar kwamen, die zochten zich in het vlees te beroemen. En Paulus zegt, ik zoek geen mensen te behagen. Indien ik nog mensen behaagde, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Op een andere plaats zegt hij overigens, nou, als iemand reden had om in het vlees te roemen, dan ben ik het wel. Hè? Een Hebreeër uit de Hebreeën, besneden ten achtste dagen naar de wet, een Farizeeër naar de wet, onberispelijk. Hij zegt, ik heb het allemaal schade en drek geacht. Ik heb het in de vuilnisbak gegooid. Dus en hier zegt hij nou, of zoek ik mensen te behagen? Nee, natuurlijk niet. Indien ik mensen behagen, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Dus de judaïsten wilden roemen in het vlees. En in vers 14 lees je dat Paulus zegt van, ik zal volstrekt niet roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daar roemde hij in. Daar stelde hij zijn vertrouwen op. Daar lag tussen aanhalingstekens zijn kracht. Het is natuurlijk de kracht van Christus, maar daar roemde hij in. Want overreed ik nu mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behagen, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Een slaaf overigens is een Grieks woord doulos. In de Statenvertaling is het geloof ik vertaald met dienstknecht. Maar het is echt een slaaf. En een slaaf is iemand die het eigendom is van zijn heer. Dus dat is echt een heel krachtig woord. Het enige wat een slaaf zou doen is zijn heer behagen. Het enige waar die voor leeft is om zijn heer te behagen. Wij kennen dat niet meer, slavernij. Maar dat was in die tijd, ja, was dat gewoon een van de maatschappelijke verhoudingen. Maar dan was je echt het eigendom van een heer. En wij hebben daar hele negatieve associaties bij, hè? De slavernij met boten die vanuit Amerika slaven op ging halen in Afrika. En alle films die je daarover hebt gezien en een boek hebt gelezen. Maar in die tijd lag er toch ook wel wat anders. Er waren ook gewoon slaven die het echt heel, heel goed hadden. Die waren, neem bijvoorbeeld Jozef, als voorbeeld uit de Bijbel dan. Ja, die was natuurlijk wel van huis en haard weggenomen, maar die leefde in Egypte, werd er toch gesteld over het huis van Potifar. Was hij een vooraanstaande slaaf. En als je in die tijd slaaf was en je had een goede heer, dan je hoefde in ieder geval je eigen niet druk te maken om je natje en je droogje, om het zo te zeggen. Om wat je nou eens zou eten, nee, daar zorgde je heer voor. Dus als we al die negatieve associaties even proberen inderdaad ook in de vuilnisbak te gooien. En te zien van ja, wat betekent dat woord? Nou, dat betekent dat je een lijfeigene bent. En Paulus heeft het hier over dat hij slaaf is van Christus. Hij behoort Christus toe. En, maar dat betekent dus ook dat je om je bestaan en om te kunnen overleven, je geen zorgen hoeft te maken. En zo leefde Paulus ook. Hij was een slaaf van Christus. De Heer had hem een opdracht gegeven, had hem afgevaardigd als apostel. Nou, en dus dan zorgde hij ook dat het voor de rest in orde kon. Dat hij te eten en te drinken had en dat hij in zijn onderhoud kon voorzien. Nou, dat is een slaaf, een lijfeigene, die behoort zijn Heer toe en die Heer die zorgt voor je. Nou, zo zijn wij, net als Paulus, ook slaven van Christus. En inderdaad, dat is wel relaxed. Wel relaxed, dat is relaxed. Hoef je zelf geen zorgen te maken om al die dingen waar je normaal wel zorgen om zou moeten maken. Wellicht. Indien ik nog mensen waren, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want, zegt hij, ik maak aan jullie het goede bericht, het evangelie bekend, broeders, dat door mij als goed bericht gebracht wordt dat het niet naar de mens is. Ja, hier staat de want. Daar begint de zin dan mee. De Statenvertaling heeft het, geloof ik, maar. Ja, ook, het is ook wel echt een tegenstelling. Paulus zet het echt tegenover wat daar als goed bericht gebracht werd natuurlijk. Hè, dat andersoortige goed bericht wat de Judaïsten daar verkondigen. Want ik maak aan jullie het goede bericht, het evangelie bekend, broeders, dat door mij als goed bericht gebracht wordt, hè, dat door mij geëvangeliseerd werd, dat het niet naar de mens is. Ook hier benadrukt Paulus weer dat ik maak aan jullie het goed bericht bekend, broeders. In Romeinen is dat, Romeinen 2, vers 16. Daar noemt Paulus dat ook weer heel sterk. Dan zegt hij, op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen, volgens mijn goed bericht, mijn evangelie. Dat evangelie, dat was Paulus specifiek toebetrouwd. En daar gaat het hier ook, daar gaat het in Galaten ook over dat evangelie van Paulus. In hoofdstuk 2 gaat hij ook, daar haalt hij de andere apostelen bij, hè, Petrus, Jacobus en Johannes. Hen was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd, maar zegt Paulus, aan mij is het evangelie van de voorhuid toebetrouwd. Namelijk dat God zonder onderscheid, hè, van een specifieke uitverkoren volk Israël, nee, Paulus verkondigde een boodschap van genade onder de natiën. Onder alle naties zonder onderscheid. Nou, dat noemt hij mijn evangelie. En hier zegt hij, ik maak aan jullie het goede bericht bekend, broeders, dat door mij als goed bericht gebracht wordt dat het niet naar de mens is. Dat is niet naar de mens. Het is niet wat een mens zou bedenken. Het is niet, het streelt de mens ook niet, hè. Hebben we een interruptie? Heb jij iets toe te voegen, Fem?
Nee.
Nee, oké. Ik maak aan jullie het goede bericht, het evangelie bekend, dat door mij als goed bericht gebracht. Dit woord het evangelie, hè, een zelfstandig nawoord. En hier is dat als goed bericht gebracht wordt, dat is ook één woord, dat is hetzelfde woord ook. Dat wij zouden zeggen dat geëvangeliseerd wordt. Maar evangelie is gewoon een Grieks woord. Het evangelie dat door mij geëvangeliseerd wordt, zou je dan zeggen. En dat is niet naar, het is niet in overeenstemming met de mens. Want ik accepteerde, ik ontving het ook niet van een mens, nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling, door openbaring van Jezus Christus. Ik maak dit vers nog even af en dan gaan we pauzeren. Dus dat evangelie dat hij had ontvangen was niet naar de mens. En dan zeg ik, accepteer het ook niet van de mens. Nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling, door openbaring van Jezus Christus. De vorige keer, roep ik even in herinnering, de vorige keer waren we in 1 vers 1. Bijna pauze, fam. Nee. Straks, ja.
Wat nu? Anders is het niet meer zo.
Is het heel actueel?
Ik ben op de helft van mijn nieuwe boek.
Zo.
Was even een rekensom. Is het
heel actueel? Ja, ze is op de helft van het boek nu precies. En als ze het nu doorleest, is het straks in de pauze niet meer zo. Dus het klopt wel, ja. Dat weten we ook, hè?
Ja,
maar in dit is het eerste vers. Paulus, een afgevaardigde, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opwekt uit de doden. Dit is dezelfde structuur, dezelfde opbouw, dit vers. En niet vanwege mensen, nog, of ook niet, door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem opwekt uit de doden. En toen heb ik ook gezegd, nou dan weet je dus dat het over de opgewekte Jezus Christus gaat. Die Paulus meestal dan ook Christus Jezus noemt. Dus in dit vers, vers 12, vinden we dezelfde structuur, dezelfde opbouw. Ik accepteer het niet van een mens, nog werd ik erin onderwezen. Ik heb het ook niet van een mens geleerd. Maar door onthulling, door openbaring van Jezus Christus.
En duidelijk was het onthulling, snap je?
Ja.
Door de geest.
Oké.
Een keer.
Ja, dat is.
Het hebt van hoe het werkelijk zit.
Ja. Als het onthuld is, zie je het helemaal.
Ja.
Ja, dat bedoel je.
Het was niet zo dat hij.
Iedere keer een stukje een beetje. Een soort les kreeg van het is een één keer. Zo, baf.
Zo zou je hem ook kunnen lezen. Ja. Dat nou ja, kijk, Paulus was natuurlijk een fariseer. Hij kende de ik wou zeggen de wet van binnen en van buiten, maar dat weet ik niet. In ieder geval van A tot Z kende die de Tenach. Alleen bedekt. En wat Christus Jezus deed, was hij onthulde dat. De bedekking werd er inderdaad van afgenomen. Dat is wat ook wat, dat is wel mooi, dat is wat dit woord ook betekent. Dat is opgebouwd uit twee delen. Vanaf bedekking. De bedekking werd er van afgenomen. Dat is onthulling zoals een standbeeld onthuld werd. Hè. Er ligt een kleed overheen en dat wordt er dan afgetrokken en in één keer zie je het. Daarvoor zie je slechts wat vormen en contouren. Maar zodra die bedekking eraf is, ja, dan is het inderdaad onthuld. Ook het woord openbaren, ja, dat betekent natuurlijk iets soortgelijks. Hè. Baren heeft natuurlijk ook nog met nieuw leven te maken. Het wordt geopenbaard. Het gaat open. Dus de bedekking wordt er van afgenomen. Ik accepteer het niet van de mens, nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling, door openbaring van Jezus Christus. Paulus had het dus van Jezus Christus zelf ontvangen. En nou ja, Paulus had een bijzondere bediening. En dat gaat hij hier in deze verse ook hij gaat uitgebreid uitleggen, ook in deze verse, waar hij telkens weer op wijst. Maar dat doet hij hier ook al even tussen de regels door. dat zijn bediening los stond van de 12. Van de 12 apostelen. Ik had het net over het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. Nou, aan Paulus was het evangelie van de vooruit toebetrouwd. Zoals dat aan Petrus en de anderen dat van de besnijdenis, zegt hij in 2 vers 7 en 8.
Ik kom dat staat op de naam van Jezus, tweede naam van, dat door de hand dat hij Christus leren kennen, dat het daardoor dus echt helemaal duidelijk werd.
Ja.
Jezus Christus.
Ja. Ja, dat, ja. Dat, als, ja, dat is wel. Dat is wel de gedachte, denk ik. Dat is echt een tweede naam voor hem. Ja. En nou, gaat hij dan uiteenzetten dat zijn bediening los stond van de 12. Dat hij dus ook niet door hen onderwezen was. Dat gaat hij in de volgende vers uiteenzetten. Paulus had een ander evangelie ontvangen dan de 12. Niet andersoortig, om daar maar weer op terug te komen, maar anders. De bron, de oorsprong was hetzelfde. Alleen het was wel anders. De 12 predikte aan Israël van, nou, ik neem altijd het voorbeeld uit Handelingen 3. Misschien zoek ik dat nog wel een keer op, maar ik ga het nu niet doen. Want het voert te ver, maar in Handelingen 3. Volgens mij is het vers 19 tot 21. Daar zegt Petrus, tot Israël bezint jullie en bekeer je. Dan zal God de Christus terugzenden die de hemel moest ontvangen tot het herstel van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Even geparafraseerd, want hij is nu in de hemel, maar als jullie als natie Israël tot berouw en bekering komen, dan zal God hem sturen, dan zal hij terugkomen en dan zal hij het koninkrijk herstellen. Dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat werd gepredikt aan Israël, maar Paulus wist inmiddels, dat gaat niet gebeuren. En Paulus predikte het evangelie onder de natiën. He, zonder onderscheid van volk. Nee, gewoon Paulus predikte het evangelie van genade onder de natie. Paulus had een andere roeping. De 12 waren door Jezus van Nazareth geroepen. He, de 12 discipelen, die later apostelen werden. Maar zij waren hier geroepen op aarde. Maar Paulus werd geroepen door Christus Jezus uit de hemel. Ook zijn tegenstelling, aarde en hemel. Niet door Jezus van Nazareth, maar door Christus Jezus. Nou ja, om dit vers af te sluiten, de Heer is meerdere keren aan Paulus verschenen. En dat, eigenlijk zou je ook naar die bekering van Paulus toe moeten gaan, hè, dat de Heer verscheen aan hem op die weg naar Damascus, maar dat vind ik echt wel te ver voeren. Maar die geschiedenis van Paulus, de Paulusbekering, die vinden we 3 keer in Handelingen. 1 keer in Handelingen 9 waar het wordt beschreven. 1 keer in Handelingen 22 als Paulus door Paulus aanwezigheid een oproer ontstaat in de tempel. En hij ontzet wordt door een Romeinse legereenheid. En dat hij dan vanaf de trappen, dat hij zegt, mag ik even tot de menigte zeggen. Zegt hij tegen die Romeinse hoofdman. En vanaf de trappen vertelt hij dan zijn verhaal. In Handelingen 22 lees je dit. Dat, maar dit is Handelingen 26, dan staat Paulus voor een stadhouder, Agrippa. En dan zegt hij van, dan vertelt hij ook dat Jezus aan hem, hoe dat ging, dat Jezus aan hem verscheen. Dan staat hij, en ik zeg, wie ben jij, Heer? En de Heer zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta op je voeten, want hiertoe werd ik door jou gezien om jou voor te bestemmen als assistent, als dienaar. En getuige daarvan dat jij mij waarnam. En dat ik door jou gezien zal worden. Dus de Heer is meerdere keren aan Paulus,
Paulus
verschenen. Dat is Paulus, ja. Goed dat jij dat weet.
Maar vertelt hij 3 keer of is het al 3 keer gebeurd?
Nee, ja, of het 3 keer gebeurd is, weet ik niet. Maar in ieder geval staat hier dat de Heer tegen hem zegt dat hij hem zag en dat hij door hem gezien zou worden. Dus in ieder geval is de Heer meerdere keren aan hem verschenen. Ik stel voor dat we hier even een pauze inlassen. En dan gaan we na de pauze weer verder bij vers 13.